Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Daalhaastig ter verlossing, Heer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Wij zingen van Psalm 70, het eerste en het derde vers. Bedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaad, worden ons uit gunst vergeven. Het vierde vers van Psalm 79 zingen we nadat we samen geluisterd hebben naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaden vader bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat, des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en zij en alles wat erin is. En rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft ons dit in een hoofdsom geleerd. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Schriftlezing vanmorgen uit het Oude Testament, het tweede boek van Mozes, Exodus. We lezen het tweede hoofdstuk. Exodus en we lezen het tweede hoofdstuk. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg ze hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En ze legden het knechtje daarin en legden het in de biezen aan de oever van de rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En Farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier. En een jonkvrouw wandelde aan de kant van de rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opende, zo zag zij dat knechtje. En zie, het jongske weende. En ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde. En ze zei, dat is een van de knechtjes, de Hebreeën. Toen zei zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeënen roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zei tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep de moeder van het knechtje. Toen zei Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht ze het tot Farao's dochter en het werd haar tot zoon. En ze noemde zijn naam Mozes en zei, want ik heb hem uit het water getogen. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des andere daags ging hij wederom uit en zie, 2 Hebreeuwse mannen twisten. En hij zei tot de ongerechte, waarom slaat ge uw naaste? Hij dan zei, wie heeft u tot een overste rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes. En zei, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vloot voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian en hij zat bij een waterput en de priester in Midian had 7 dochters die kwamen om te putten en vulden de drinkbakken om de kudde van haar vader te drinken. Toen kwamen die herders en zij dreven haar vandaar. Doch Mozes stond op en verloste haar en drenkte haar kudden. En toen zij tot haar vader Reuel kwamen, zo sprak hij, waarom zijt gij dus zo haast wedergekomen? Toen zeiden ze, een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand der herders. En heeft ook overvloedig voor ons geput en de kudde gedrenkt. En hij zei tot zijn dochters, waar is hij toch? Waarom liet gij de man nu gaan? Roept hem dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen. En hij gaf Mozes zijn dochter Zipporah. Die baarde een zoon en hij noemde zijn naam Gersom. Want hij zeide, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En het geschiedde, na vele deze dagen als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen de Heere vragen om een zegen. Het is indrukwekkend, Heere, wanneer we samen uw woord gelezen hebben en waarmee dat hoofdstuk is afgesloten. Maar daar begint het. En er ontsluit zich een zee van goddelijke ontferming. Voor een ieder. Voor een ieder die met al zijn noden en zorgen tot u de toevlucht neemt. Voor een ieder die buigt in het stof voor u de levende God en zegt: Heere, waar moet ik anders heen gaan? Tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Voor een ieder die met al zijn vragen, noden en zorgen zegt: ik wou vluchten, maar kom nergens heen. Zodat de dood voor ogen scheen en alle hulp mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mij, zien een wonde. Zal hij lezen wanneer uw volk in de nood en ellende verkeert, God kende. Het wonde waar gij ontsluit het hart van uw goddelijke liefde en ontferming. Van u gekend. Van u geliefd, in uw ontferming te delen, een plaats in uw goddelijke liefde. Heer, en dan worden de noden licht, dan mogen we de noden in uw handen overgeven. Dan mogen we zien op de gekruiste Jezus Christus, en in dat kruis even roemen, hoe moeilijk het leven ook is. Heer, het blijkt elke keer weer dat we samen met elkaar verkeren in een gebroken, zondige wereld. En we merken het rondom ons heen, dat u bezig bent met deze wereld. Heer, u zijt aan het werk. U laat die wereld niet los, omdat gij de wereld kent, omdat gij de wereld lief hebt. Zijt u bezig alles heen te stuwen naar de grote dag van de wederkomst van Christus, als uw koninkrijk zich ten volle zal openbaren. Laat wij de grote les mogen leren, het kruis achter u aan te dragen. En de overblijzen van het lijden van Christus in uw lichaam mee te dragen. U hebt het gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar dwars door de druk heen. God kende om te delen in uw liefde en uw ontferming. Heren, wij roepen uw heilige namen in verwondering. Het is niet te vatten dat deze wereld die u heeft losgelaten en bezig blijft u los te laten. Dat u deze wereld, die ze aan u niet stoort, dat u zulke wereld lief hebt. En daar uw eigen zoon in gegeven hebt. En uw Heer Jezus Christus gekomen in onze nood en zonde. Zo een van ons. Dat u onze schuld en zonde en noden hebt overgenomen. En zo lochten en nodigden nog zondaren. Heren, soms kunnen we wel eens vragen. Waarom leven we nog? Soms kunnen bange vragen ons hart vervullen. Wat is de zin van het leven? Wanneer moeite over ons heen spoelen. En als ware iets van de psalm overnemen. Al uw golven en baren over ons heen gegaan. En in een nood en een zoeigen. Wat is de zin van het leven? U brengt ons samen in de kerk. Rondom uw woord. En u laat het woord nog prediken, de zin van het leven is tot geloof te komen. O Heere, laten we dat allen mogen verstaan, om in het geloof gefundeerd te mogen worden. Om meer en meer op dat ene fundament te mogen staan en iets uit te stralen. In deze wereld van het goud van uw ontferming en uw genade. Heer, mogen we zo aan het begin van de dienst ons gebed als een bedebrief voor u neerleggen. We zijn zo druk bezig. Dan zeggen we tegen elkaar, Heren, wanneer wij zondags elkaar bij de kerk ontmoeten, alweer zondag, wat gaat die week toch vlug? We zullen het zelf wel doen. Omdat we zo druk bezig zijn. En we zijn met zoveel zaken vervuld. Ach, dan denken we, dat moet nog en zo moet nog. Heer, wat zijn we toch dwaas eigenlijk. En een voorrecht dat we nog een zondag mogen hebben. Een dag van rust. En wilt u het woord in onze harten leggen. Van onze kinderen. Die hebben er ook al vaak zo opgejaagd. De kinderen moeten zus en de kinderen moeten zo. En ze moeten dit en ze moeten dat. En u zegt het vanmorgen tegen ons. Eén ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Aan uw voeten te zitten. Mogen we zo vandaag uw onderwijs ter harte nemen. Want u hebt het zelf gezegd. Zoek eerst mijn koninkrijk. En heb u zo'n heerlijke belofte aan toegevoegd. Al die andere dingen, ze worden nu toegeworpen. O Heere, wij bidden u. Wanneer we zo ons gebed voor u neerleggen. Om de onmisbare bediening van de Heilige Geest. Open het woord. Open de hart. Waai met de wind van de Heilige Geest. U ziet ons hier toch zitten, Heere. Met onze kinderen. Fundeer ons allen en het allerheiligst geloof. Meer en meer. En dan zullen we de stormen en de zorgen, de vragen van het leven wel nodig zijn. Om ons heen te drijven naar uw Christus. Laat dat de zegen van deze dienst zijn. Omdat we mogen zien op de gekruiste Immanuel. Vergeef ons onze zonden. Was en reinig ons in zijn dierbaar middelaarsbloed. En bedien ons uit dat leven. Wat u, o Christus, geopenbaard hebt. Op de morgen van uw opstanding, hoor ons. Help ons in het luisteren. Help ons in het prediken. Heere, wees wereldwijd met uw kerk. Dat u wereldwijd, ook in ons vaderland, ook hier in het kleine plekje waar wij samenkomen, dat mensen trekken en breng ze toe tot uw gemeente, die zal zalig worden. Hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 46. Psalm 46, u gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren, voor de kerk van de diakonie. Wij bevelen de collectes aan u aan. Wij zingen het eerste vers, God is een toevlucht voor de zijnen. En het vierde, de Heere, de God der legerschaar is met ons, hoedt ons in gevaren. 46, 1 en 4. samen na te denken over de geboorte van Mozes in Exodus 2, de eerste 10 versen. En ik neem als tekst die laatste paar woorden. En zij noemde zijn naam Mozes en zei wat, want ik heb hem uit het water getogen. Gemeente, we krijgen de dingen in het leven nou eenmaal niet zoals wij altijd willen. Maar er zijn wel twee belangrijke zaken in het leven van een mens. Zijn inkomst in het aardse leven en zijn vertrek uit het aardse leven. Ik denk dat er twee voornaamste zaken in het leven zijn. Onze geboorte en ons sterven. En ertussenin, daar ligt een bepaalde periode. Voor de ene een kwartier, voor de ander 116 jaar. Voor de ene een maand of wat, een paar jaartjes. Een ander wordt midden in zijn leven weggenomen. Maar hoe ook, we krijgen toch een periode tussen geboren worden en sterven. Heb je zich wel eens afgevraagd waarom? Ja, niet dat wij iets zouden presteren. We leven niet meer in het Oude Testament, we leven in het Nieuwe Testament. Alles wat er gedaan moet worden, is er gedaan. Dat is gebeurd op Golgotha. Dat heeft Christus gedaan. En wat van u en mij gevraagd wordt, in dat korte poosje tussen geboren worden en sterven, is de Heere zoeken, in Christus begrepen zijn. Bent u in Christus begrepen? En wie nou niet in Christus begrepen is, die leeft te vergeefs. En dan blijf je eeuwig in de duisternis, wat je dan ook in je leven presteert. Want er is één prestatie geleverd waar het op aankomt. Wat Christus gedaan heeft aan het kruis. Leeft u eruit of leeft u er niet uit? Naar mijn gedachte is het dat waar het over gaat, tussen graf en tussen de wieg. Tussen de wieg en tussen het graf. En dat we s'nachts komen aan het eind van het leven en gekend Christus niet. Vult u het zelf mee in. Vanmorgen dan die geboorte van Mozes. Wat ik u nou gezegd heb, dat heeft alles met die geboorte van Mozes te maken. Of misschien moet ik het omkeren. We leven in een gebroken wereld. Wereld vol moeite. We krijgen de dingen niet zoals we willen. Er zijn echtparen die zeer begeerig zijn naar hun kinderen, zeggen. Het wordt hen onthouden. Er zijn echtparen die krijgen heel veel kinderen. Maar nodig zorgen vaak en moeite erbij. En alle tweede wegen is het nodig om het je leven toch te weten liggen in de handen van de eeuwige. Rondom de geboorte van kinderen, daar is ook wat heel wat loos. Als een kind daar in de wieg ligt, is dat als het ware een belofte van het leven. Je vraagt je als ouders af, wat wordt er van mijn kind? Zal het straks bepaalde gaven en talenten kunnen ontplooien? Iets voor anderen mogen betekenen? Als waren die vragen die concentreren zich rondom die geboorte, zijn als een belofte van leven, van vol verwachting. Meeste tijd is er blijdschap niet altijd. Stel je voor, er is een ernstig gehandicapt kind geboren. Hoe aangrijpend kan het zijn? Ernstig gehandicapt. En toch is dat ook een stukje liefde. Gods, als we zo'n kind krijgen, aan ons toevertrouwd om voor te mogen zorgen. Ja. Soms kan het ook als een zonnetje in huis zijn en je dichter bij de Heere brengen. Het is toch onvoorstelbaar, lieve mensen. Als je een kind krijgt, die gaat het verkopen voor een euro of voor 2 euro. Dan aangrijpend. Bij duizenden. Het is zo aangrijpend, niet te begrijpen. Dan zeg ik, waar zitten die hersens van die mannen die aan kinderhandel doen? Het is niet te begrijpen. Het gebeurt, gebroken wereld. Maar ja, lieve gemeente, de omstandigheden kunnen er naar zijn. Wij hebben hier vanuit het Westen makkelijk te praten. Je moet maar in de diepste armoede verkeren. Als ouders geen besef van hoe moet mijn kind leven. Uit radeloosheid het dan maar verkopen. Maar het is te ontaard, of niet? Maar er zijn ogenblikken dat een kind geboren wordt onder zeer benarde omstandigheden. Exodus 2. Je zou zeggen, als je in die tijd leefde, onder dat bondsvolk Israël in die druk vanuit Egypte, dat als er een kind geboren werd, een jongetje, werp het in een nel. Nou, je zou toch niet tot een trouwdag durven komen? Dan maar niet samen trouwen en dan maar geen kind. En wat lees ik hier? In die meest benarde omstandigheden is er een echtpaar in de vreze God die gehoorzaamheid hun leven overgeeft aan de Heer en kinderen ontvangt. En een wonder. We weten, het is niet het eerste kind. En Aaron was er al. En Mirjam, het is alsof de schrift dat hier even wegschuift. Daar niet over nadenken. Dat is nu niet aan de orde. Moet je ook niet over peinzen. Het gaat om dat ene kind. Eigenlijk zou je als je verstand gebruikt moeten zeggen, maar geen kinderen krijgen. Maar dat kan onder deze omstandigheden niet. Stel voor een jongetje, moet je het in de nel werpen. Dan wordt een kind geboren en lieve mensen. Dat kind heeft de belofte van het nieuwe leven in zich. En ik zal met alle vrijmoedigheid u vanmorgen willen zeggen, dat kind heeft de belofte in zich van de komende Christus. Alles in Mozes straalt hier uit naar Christus. Stond niet te begrijpen. In zulk een barre wereld, zo ellendig en zo zondig, dat er een kind geboren wordt die niemand minder is dan Gods zoon. Kunt u dat begrijpen? Daarom zou ik je mee willen nemen naar die kribbe. En dan zegt de later dan apostel, u kent die tekst, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, zoudt gij uw kind daarvoor over hebben willen hebben? En in die meest ontzaggelijke benarste omstandigheden gaf de vader zijn eigen zoon. En in de zoon de belofte van het volkomen leven. Daarom de vraag vanmorgen, ken je nou die borg? Haast u om uw levens willen. Dan buiten Christus geen leven. En eeuwig zielsverderf. Haast u onverwaardelijk om niet te rusten voor je rust in dat kindje, in die borg. Want zegt Christus, wie mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Kan het eenvoudige? Wie mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Dominee, wat moet ik doen om zalig te worden? Niets, alleen rust in die borg. We denken van moeie genade over de geboorte van Mozes. Dat is een zaak van genade, van geloof, van goddelijke leiding. De geboorte van Mozes, een zaak van genade, van geloof, van goddelijke leiding. Gemeente, het wonder van het volk is dat God zijn woord aan het volk heeft verbonden. Wij denken aan de aartsvaders uit wie het volk Israël is voortgekomen. Heeft hier Abraham niet opgezocht en zijn woord aan hem gegeven? Is dat het geheim niet van Abraham, Isaac en Jacob, dat woord wat ze ontvingen? En in dat woord de goddelijke belofte. Abraham door God opgezocht. Abraham, je zult worden tot een groot volk. Het land Kanaan zul je erfelijk mogen ontvangen. En je ontvangt een zegen, een wezenzegen. En uit u zal straks, ik zeg het met mijn eigen woorden, uit u zal straks de Christus worden geboren. Dat is de belofte waar het om gaat. God, mijn God, om Christus wil. En als straks uit die aartsvaderlijke familie, dat volk Israël groot is geworden. En is dat het geheim? Dat hij het telke keer weer aan dat volk zijn woord geeft van zijn belofte. Zalen worden, gemeente, is leven uit Gods woord en uit Gods belofte. En leven uit Gods belofte is leven uit Christus. Maar ja, Gods weg is altijd weer wonderlijk. Je weet, en dat is de goddelijke lijn, heeft de Vader het gewild, dat volk Israël is in Egypte terechtgekomen, in de grootste druk. Zo hevig. Dat we ons afvragen, wat doet God nu met zijn woorden, met zijn belofte? Dat volk gaat ten onder. Ja, het is te begrijpen, het wordt al groter, het vermeerderd, het wordt al machtiger. Als varen gaat de farao met zijn volk zich klein weten. Dat volk moet verminderen. Hij wil dat volk vasthouden. Maar ja, hij kan de rijk kunnen worden. Maar het mag niet vermeerderen. Zware lasten opleggen. Maar het helpt niet, want in de druk groeit het volk. Dan moet het maar van de kaart afgeveegd worden. En nu roept de vroedvrouwen bij elkaar. Die twee, we krijgen de indruk, zijn als ware de leidsters van die vroedvrouwen. Weet je, de voornaamste, er waren natuurlijk veel meer. Alle jongetjes moeten gedood worden. Dat kan natuurlijk niet. Wonder, twee vroedvrouwen die de Heeren vrezen. En het volk groeit. En de farao zegt, dan moeten de jongetjes maar in de Nijl worden geworpen. Gemeente, die wateren van de Nijl worden wateren des doods. Ontzaglijk. Zouden Gods beloften missen? Immer haar vervulling missen. Vruchteloos zijn afgewacht. Van geslachten tot geslacht. Wat we hier zien, u weet het toch wel. Dat is de worsteling van de wereldgeschiedenis. Ja. Gemeente, zoals de Heere gebruik maakt van mensen. In zijn koninkrijk om zondaren tot bekering te brengen. Zo zet ook de Satan zijn pionnen op dat schaakbord. En achter farao's trawanten zien wij Satan, dat is de worsteling van de Satan tegen God. Slangenzaad en het vrouwenzaad. De Satan in zijn vijandschap tegen God wil Gods werk radicaal verstoren. En Gods belofte krachteloos maken. Dat is de strijd die je vandaag de dag in alle hevigheid nog ziet. Terwijl de Satan overwonnen is door Christus. Wat een druk, nietwaar. Lieve mensen, ik kan het ook niet begrijpen. Maar het is wel waar. Deze drukwegen komen voort uit de vaderlijke hand Gods. Kom er nou niet tegen met alle redeneringen, want daar geloof ik niets van. Het is uit zijn vaderlijke hand ook die verdrukking. Ik kan u die legpuzzel kan ik u niet oplossen. Probeer dat ook niet. Wat ik nou zeg is een zaak van het geloof. God wil die verdrukking. Het is zo nodig voor Israël. Anders blijft ze daar in Egypte gezetteld. Verlang ze niet meer naar Gods belofte. Zie ze niet meer uit naar het volle heil. Gemeente, voor je het weet, ben je zo in de wereld gezetteld, dat je God op zijn plaats kan laten. Wat een wonder dat God komt met verdrukking. Dat het stormen door je leven gaan. Om ons uit te drijven naar God en naar genade. Om ons uit te drijven naar zijn belofte. Dank u wel, Heere, voor die verdrukking. Dank u wel. Kunt u dat in het geloof zeggen? Ja. Want juist in de druk groeit het geloof. Zeg de armen op of niet? Sta Gods liefde achter nog zien. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. In diepste zin, gemeente. De verdrukking die Gods kinderen in dit leven meemaken, is een kruis dragen achter Christus aan. Om meer en meer aan Christus gelijkvormig gemaakt te worden. Dus dan zou je toch kunnen zeggen, hier spreekt Gods genade. Ja, toch wel wonderlijk. God keert de zaken wel eens om. God handelt niet altijd op dezelfde manier. Moet je eens kijken, als je over Jozef nadenkt. Voordat er sprake was van honger, had God de redder al klaar. De Heer had Jozef genomen langs een moeilijke weg in Egypte neergezet om de koning. En als dan de honger komt daarna, is de redder er al. Zo kan God werken. God werkt ook anders hier. Hier is de grote nood. Geen sprake van redden. Grote nood. Straks dreigt dat volk helemaal ten onder. Als alle jongens eens in de nijl moeten worden geworpen. U kunt zelf wel uitmaken wat er dan gebeurt. En in die diepe nood neemt God de redder en zet hij daar neer. Gods wegen zijn altijd weer wonderlijk. Ja. En we zien die barre tijd een echtpaar dat een kind krijgt, Mozes, door God gegeven aan zijn redder. Ja. Is dat geen genade? De gemeente, als je dan heel de schrift hiernaast openlegt en erover doordenkt, wat een wonder, nietwaar? Wat een wonder. Ik zei het al. Ik had het eigenlijk, toen ik thuis met die preek bezig was, helemaal niet ingecalculeerd om dat in de voorrede te zeggen, om dat is zo te zeggen. Maar ja, daar kun je toch je mond niet houden. Als je hier ziet in die nood en in die druk, dat de Heer dan voor een redder zorgt. Dan zie je heel die wereld in nood. En in de volheid des tijds heeft God zijn eigen zoon gegeven. Mensenkind, vlees, één met onze zonden en schuld, God en mens in één persoon. Omdat we de toevlucht tot dat kindeke zouden nemen. Kom, laten we gaan. En laat ons zien, het woord wat ons verkondigd is, om in Christus aanschouwen, de zalige, de redding uit alle nood. Want gemeente, ik zei het niet zomaar aan het begin van de preek. Wij hoeven niets te doen om zalig te worden. Christus heeft alles gedaan. Verstaat dat toch? Hij heeft zich zo één gemaakt vanaf zijn ontvangenis met onze schuld en zonde. Dat het dan bracht aan het kruis in de diepste godsverlating. Mijn God, waarom mij verlaten? En in de opstanding het volle leven geopenbaard. Ach, zoek dat kindeke toch. Zijn naam is Jezus. En des te meer spreekt die goddelijke genade als je let op het gezin waaruit Mozes geboren is. Hij was opgelet dat die ouders helemaal bij naam niet worden genoemd. Dat zijn allemaal dingen die gaan de Bijbel schrijven, die zijn op dit moment niet belangrijk. Het gaat hier niet om Amram, gaat niet om Jochebed. Gaat niet zozeer om die vader, gaat om dat kindeke. Gaat om wat God doet. Lieve mensen, het gaat in eerste plaats niet om Maria. Gaat niet om Jozef, gaat om dat kindeke dat er ligt in die kribbe. Gaat niet om u en mij. Om hem te aanschouwen. Ja, we weten dat uit het vervolg van de verhalen, dat het Amram en Jochebed zijn. Maar wat wel belangrijk is, ze komen alle twee uit de stam van Levi. Oei, dat kan ik niet begrijpen. Dat kan ik niet begrijpen. Dan had ik het toch maar anders gedaan. Een redder uit de stam van Levi. Uitgerekend uit de stam van Levi. Je weet toch wie Levi was? Een moordenaar. Samen met zijn broer Simeon. Hebben ze, u weet dat toch? U weet dat toch? Ze hebben die stad Sichem uitgemoord. U weet het toch? Kent toch de geschiedenis? Ik heb er laatst een kleine catechisante verteld. Tja. U weet dat verhaal met Dina niet waar. Nou ja, je mag onze zuster hebben, maar eerst besneden worden. En in de achterhoofd hadden ze nou dus in je muziek en dan gaan we je uitmoeden. Daar heb je nou Simeon en Levi, een moordenaar. Vergun me de uitdrukking, maar ik weet geen andere te vinden. Ik vind het een pure crimineel. Wie haalt het in zijn hoofd om een stad uit te moorden? Jacob zegt niet, maar als je op de sterfbed ligt, komt het eruit. Hij wendt zich als ware van Simeon en Levi af.
Hij kan zich niet met hun handelingen en met een raadslag verenigen. Hij zegt, jullie worden verstrooid onder het volk. Je krijgt geen eigen plekje. De vloek ligt op je. Kun je dat begrijpen? Dat God uitgerekend uit zulke stam de redder voorbrengt. Dat is nou genade. Dat is nou genade. Kun je nou begrijpen dat uit diezelfde stam straks de priesters voortkomen? Dat is Gods genade. En als je daarover nadenkt, ja, ik wil u dat preken vanuit Christus, hoe moet ik het anders spreken? Uit welke stam kwam de Jezus? Nou, uit Juda, we weten het. Ja, dat is ons van jongs af aan gepredikt uit het huis van David. Maar wat was dat voor een koningshuis? Die had gezegd, nou, die heeft het zo verzondigd, jullie kunnen geen koning meer voorbrengen. Ja, toch? Zo verzondigd had het huis van David het. Een afgehouden tronk. Koninklijke glorie weggenomen vanwege de zonde. Moest even nadenken, even diep in de schrift graven. Wie horen daar bij dat voorgezag van David? Een Moabitische die eigenlijk niet in de tempel mag komen. Een hoer, een prostituee, Rahab. Denk eens aan Batseba, aan die zonde die gedaan is, u weet dat toch? Allemaal bij dat voorgeslacht uit het huis van David. En uitgerekend uit dat huis komt de Christus. Uitgerekend aan zulk een huis wordt de Christus gegeven. Zonde van genade. Hij schaamt zich niet om af te dalen in onze schuld. Hij schaamt zich niet om af te dalen in onze vuiligheid. En dat neemt hij op zich. En hij gaat ervoor betalen. Omdat wij met onze schuld tot hem de toevlucht zouden nemen. We hebben geen excuus om buiten Christus te blijven. We hebben geen excuus om te zeggen, ik ben het niet waard. Zo diep is Christus afgedaald. Je weet wat Kolberger zei. God heeft Christus diep getrokken in het zondige vlees. Prachtige uitdrukking. Hier klopt het hart van het evangelie. Hier klopt het hart van goddelijke genade. Lieve mensen, kom toch met je schuld en zonde. Al is het hemelhoog. En leer zo de toevlucht te nemen tot dat kindeke. Wat God als redder gegeven. Mozes uit die stam van Levi die het verzonderd heeft. Christus uit de stam van Juda. Het koningshuis van David die het verzonderd heeft. Dat een zondaar met al zijn vuiligheid en ellende de toevlucht zou nemen tot die Christus. Eerste gedachte. Genade. Geboorte van Mozes. Kwestie van genade. Ook van geloof. Ja, kijk, we weten uit de rest van de geschiedenis dat het hier om Amram en Jochebed gaat. Alle twee uit de stam van Levi. Jochebed was de tante van Amram, een zuster van zijn vader. Daar was hij mee getrouwd. Ik zeg, als ik er zo over nadenk, daar was toch moed voor nodig om zulke een tijd te gaan trouwen. Stel je voor dat je leeft in een land met een geweldige epidemie en een volk dat verscheurd wordt door genocide of terrorisme, daar is er toch moed voor nodig om dan een gezin te gaan stichten? Nou, Amram en Jochebed hebben dat gedaan. Het staat dus eenvoudig, maar heel indringend. Dus kijk hoe mooi dat er staat. En een man van het huis van Levi ging. En hij nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger. Een baarde en een zoon. Zo rustig, zo stil. Ondanks de barre tijden. En als dat kind geboren wordt. Ja, moet luisteren. Een kind wat bij je geboren wordt is het mooiste kind ter wereld. Al zou het bij wijze van spreken heel lelijk zijn. Het is jouw baby. Het is jouw kind. Maar hier is toch wel wat bijzonders. Dat kind straalt een bijzondere schoonheid uit. Ja. Wanneer Amram en Jochebed in verwondering naar dat geboren kind kijken, dat straalt iets uit. Zoiets bijzonders, dat later twee keer in de schrift dat wordt benadrukt. Als Stefanus zijn laatste reden houdt. U weet, hij wordt dan gestenigd. Heeft hij het ook over Mozes? Dan zegt hij dat Mozes, er staat in de Statenvertaling, uitnemend schoon was. Dat staat eigenlijk in de grondtekst, hij was schoon voor God. Zo staat het letterlijk in de grondtekst. Hij was schoon voor God. In Gods ogen. Ja. Dus als de Heere op dat kind, ik er in de wieg keek, was dat kind schoon. Daar straalde Gods verkiezende liefde uit. Daar straalde Gods plan en Gods reddende liefde uit. God had dat kind uitverkoren tot een heel bijzonder doel. Om zijn goddelijke liefde te openbaren. Schoon in de ogen Gods. Ja. Kijk gemeente, daar komt het maar op aan jongens en meisjes. Je mag er best leuk uitzien, nooit meisjes, je mag er best leuk uitzien. Natuurlijk mag je er leuk uitzien. Maar ben je nou schoon in Gods ogen? Je weet, Johannes, als hij geboren wordt, dan had de Heer ervan gezegd, hij zal groot zijn voor de Heer. Ja. Als God nou in welgeval op je neer kan kijken, in Christus. Maar goed, dat was even een zijspoortje. En zijn ouders, ja, dat is de tweede plaats in Hebreeën 11. Ze zien ook dat kind schoon. En dan staat er, ze hebben dat kind niet in de nel geworpen. Ze hebben dat kind 3 maanden bewaard door het geloof. Zodra ze de schoonheid van het kind aanschouwen, dan als ware bloeit bij Amram en Jochebed het geloof op. Ja, maar we gooien dat kind niet in de nel. We gaan het niet voor de beesten werpen en in het water des doods. Zij negeren het gebod van de koning. Goden, weer gehoorzaam zijn de God. Er kan een tijd aanbreken dat je burgerlijk ongehoorzaam moet zijn. Het mag niet, maar het kan een keer gebeuren. Als de overheid van iets van ons vraagt, dwars tegen Gods woord in, dan wordt burgerlijke ongehoorzaamheid gevraagd. Ja. Nou, zoiets hebben we hier. Ze negeren het gebod van de koning. Dat is geloof, ze gehoorzamen de Heer. Dat is al gehoorzaamheid als ze in die barre tijden toch een gezin gaan stichten. Dat er toch een kind komt. En als dat kind geboren wordt, daarna niet in de nijl werpen, God gehoorzamen. Gij zult niet doden. Ze willen gaan in de wegen des Heeren, hoe moeilijk ook. Maar tweede, wat nog meer is, weet wat ze doen? Zij vertrouwen dat kind aan de Heeren toe. Ja. Hebben wij dat ook gedaan, ouders, bij de geboorte van onze kinderen? Het aan de Heeren toevertrouwen. Het voor de Heeren neerleggen. Zwaar in die barre tijden. Terwijl de soldaten rondgaan om te zien wat er gebeurt. Leggen ze hun kind in de handen des Heeren neer. Jong ouders, daar zijn onze kinderen veilig. Voor tijd en eeuwigheid. En zomaar niet, o God, het is de verbondsheren. Dat trof me weer bij het lezen van de wet. Hoe dat komt uit de verbondsliefde des Heeren. De Heere uw God. Ik ken in heel de Bijbel geen mooiere naam. En weet je wat je met de dood mag doen? Dan mag je dat kind aan de Heere uw God toevertrouwen. En aan zijn belofte hebben we derde. Zie de schoonheid van het kind. En dan kijkt het geloof diep. Dan zien ze de schoonheid van het kind. De vastigheid van Gods belofte. Oh ja, daar ligt Gods belofte. Aan Abraham beloofd. Ons volk zal in Canaan komen. Het zal daar wonen. De Heer heeft zich aan ons verbonden. Hij heeft het beloofd. En als het ware straalt uit die schoonheid. De vastigheid van Gods belofte. En Amram en Jochebed grijpen Gods belofte vast. Hoe het dan ook gaat. En in dat geloof verbergen ze een kind 3 maanden. Liggend in Gods belofte. Dat is het geloof. Mooie. Ja. Kijk gemeente. Als u nou maar vraagt en die vraag leeft. Door die vraag leeft bij de meesten. Daar leven zoveel vragen. Over de toe-eigening van het geloof. Hoe we nou zalig leven uit Gods belofte. En op Gods belofte kun je aan. Zou ik het zeggen en niet doen. Spreken
lieve stellige, ben ik toch even blij dat dat doopfonds is dan. Vastigheid van Gods belofte. Ja. Dat is denk ik, ja ik weet het zeker, in deze wereld het meest vast. Is dat voor mij? Denk aan de eerste gedachte. Hoe zondig ook, zeg het maar tegen God. Buig je knieën, kom in ootmoed, kom in verlorenheid. Kom als een rechteloze, maar God vastgrijpen in zijn belofte. Zo zien ze in die schoonheid van het kind, de vastigheid van Gods belofte. Daaraan vertrouwen ze dat kind toe, maar dat kind wordt natuurlijk wat ouder, 3 maanden. Ze durven eigenlijk dat kind niet langer in huis te houden. Stel je voor. Er kan nu van alles gebeuren. En vooral moeder Jochebed komt even zo naar voren. Ja, een moeder is natuurlijk meest met zo'n kind bezig. Is het heerlijke niet waar van een baby? Zo'n moeder heeft dat kind helemaal. Later ga je kinderen loslaten. Komt de tijd, dan moet je je kinderen helemaal loslaten. Alleen je houdt ze vast in het gebed. Maar verder moet je ze loslaten. Maar zo'n baby is helemaal van die moeder. En dan denkt je moeder, stel je voor als toch de soldaten komen. Stel je voor als mijn kind toch in het water terecht. Het kan niet langer. En echt zo'n slimme moeder, ook een slimme jodin, ze bedenkt een plannetje. Als ik dan zoiets doe. Ze heeft wel eens bij de Nijl gestaan. Ze heeft wel gezien, die kleine scheepjes. Zo'n kistje, net als de ark van Noach. Nou, die kistjes waren er vaak, daar lagen dan afgodsbeeldjes in. In een heilige processie werden dan in die kistjes die afgodsbeelden over die Nijl vervoerd. Ze had het wel eens gezien. Nou, als zij nou eens zo'n kistje maakt. En voor ze denkt, heeft ze het gedaan. Van papieren riet, met bitume, met pek, waterdicht, kistje erin, deksel erop. Als ik dat nou eens in het water, nee, niet in het water werp, maar ik leg het wel in die doodswateren, maar tussen het riet en ik leg het aan de Heere voor, ik geef het aan de Heere. En misschien komt er een Egyptische vrouw en dan blijft een kind leven. Je kent zo'n moeder. Als het kind maar blijft leven. Daar kun je begrijpen dat iemand een kind voor 1 euro verkoopt om een dag weer eten te hebben. Het gaat toch om je kind? Nou, zoiets, die moederliefde, die moederinstinct. En voor je het weet, ligt dat biesekistje daar. En Mirjam, wil jij een beetje oppassen? Ja, ik kan dat natuurlijk uit het geloof breken. Ik kan natuurlijk spreken dat ze dat uit het geloof gedaan hebben, maar er komen toch wel vragen. Is het toch niet een klein beetje zwak in het geloof nu? Ik ga wel niet helemaal in dit geval met Calvijn mee, maar hij heeft er geen goed woord voor over. Hij zegt, dat doe je toch niet. Een kind aan de dieren, aan de hemel en de aarde, zomaar overgeven. Hij vindt dat ontaard. Nou ja, dat vind ik een beetje scherp. Maar ik vind wel een beetje zwak in het geloof. Heeft de Heer 3 maanden lang dat kind bespaard? Is de Heer dan niet te machtigen? Moet het dan ineens anders? Toch wel een beetje zwak in het geloof. Ik denk dat het waar is. Ik kom dat zo vaak in de Bijbel tegen. Ik denk aan Elisa bij Dothan. Dan zegt de Heer, open de ogen van mijn knecht. En dan zegt hij tegen zijn knecht, die bij ons zijn, zijn meer dan bij hen zijn. En dan vertrouwt hij zo in God en in de engelenscharen. Maar dan doet hij iets wat toch niet helemaal door de beugel kan. Dan gaat hij naar die soldaten en zegt hij, moet je luisteren. Jullie zijn niet bij Dothan, je bent op de verkeerde weg. Ja, dat was toch een leugentje. Ze waren wel bij Dothan, ze waren wel op de juiste weg. Even een zwak geloof. Ik denk aan Petrus op de golven. Even een zwak geloof. En dan ging die. Ja, moet me niet kwalijk nemen. Maar ik ben toch dankbaar dat het zo in de Bijbel staat. Hè? En dan steek ik mijn hand in eigen boezem. En dan denk ik, Heer, wat heb ik vaak in klein geloof. Wat is mijn geloof vaak wankelend. Wat heb ik last van twijfel. Vaak van ongeloof. Of hebben jullie daar geen last van? Die vader van die maan zie ik knap. Ik geloof, kom mijn ongeloofheid. Kijk, en dan vind ik het zo barmhartig van de Heer. Dat hij in de Bijbel, ook die Bijbelheilige ons voorzet. Ook met hun struiken, met hun vallen. Ook vaak met een twijfel, met een zwak geloof, klein geloof. Dus gelovig, maar ook een beetje zwak geloof, ook een klein geloof.
Kijk, laat je nou niet plagen dat het nou gaat om zo'n vast, onwankelbaar, verzekerd geloof, want zover kom ik toch nooit. Altijd is het geloof in de strijd. Luther zegt, het is een onrustig ding. En altijd die worm van het klein geloof en die twijfel. Maar weet je wat, in het geloof, hoe zwak ook, toch de kracht is dat Gods belofte waar is. Dan ga ik iets zeggen, moet je goed onthouden. Ik word niet zalig door mijn geloof. Ik word zalig door Gods belofte en de zekerheid van Gods belofte. Als je misschien voor jezelf de aanvechting hebt dat het geloof zo zwak is. Ja, toch wel indrukwekkend, vind je niet? Hier zie je dus de geboorte van Mozes. Een zaak van geloof. Puur geloof. Dat deden die beide ouders, ook met hun momenten van zwak geloof en aanvechting, toch in het geloof zich vastklampen aan Gods belofte. Want ze zagen dat het kind schoon was. En zo bloedde het geloof op. En in die schoonheid, zei ik, straalde Gods liefde van zijn beloften uit. Jong en oud, greep je, hoe je geloof ook aangevochten wordt. Want het is altijd in de strijd, vast aan Gods belofte. Want daar kun je op aan. Het laatste, zaak van goddelijke leiding. Ja, als je dat zo leest, je moet dat thuis nog maar eens lezen. Zo mooi, moet je eens rustig lezen, niet te haastig. Is dat kistje daar neergelegd. En Mirjam, ja, zo'n zusje, ja, het is haar boertje. Daar hou je toch zielzeel van. Zij vindt het ook verschrikkelijk dat kistje daar in de nel, in die doodswater moet weer neergelegd worden tussen die biezen in. Ze houdt een waken door. Ja, maar God leidt het zo dat niemand minder dan de prinses, de dochter van de farao, komt. Ja. Ze heeft natuurlijk een stoet van dienstmaagden. Die lopen heen en weer op de oever. Als dan die prinses het water ingaat om zich te baden. En zij ontdekt dat kistje. Ze haalt dat deksel eraf en daar zien ze dat kindje liggen. Nou, er wordt een slavin gehaald. U hoeft dat hele verhaal niet te vertellen. U leest dat thuis maar. Slavin, en die moet dat kistje halen. Het wordt geopend. Dan zien ze dat kind erin huilen. God heeft het zo bestuurd dat het kind huilt. Dat wekt natuurlijk medelijden op. Ze wordt met barmhartigheid behoort. Het is een Hebreeuws jongetje. Maar het is voor die prinses ook moeilijk. Ja. Dat is om zo te zeggen wat wij in de ethiek noemen een collisie van plichten. Het een of het ander. Ja, ze moet de koning gehoorzamen, haar vader. En aan de andere kant, ze kan toch geen kind doden? Wat moet je nou doen? Een botsing van plichten. Daar zit je vast. Wat moet ze doen? Haar vader ongehoorzaam zijn? De koning, zij als prinses. Zo'n kindje doden, in het water werpen. Wat moet ze doen? En toch, de Heere bestuurt het zo, door dat huilen, wordt ze zo met uw medelijden vervuld. Dat gaat ook door merg en been heen. En de Heere bestuurt het zo, dan komt Mirjam precies op het juiste moment. Met eerbied, de koninklijke hoogheid, de prinses, met eerbied, moet luisteren. Ik kan wel voor een min zorgen. Ik kan wel voor een min zorgen. Zal ik ervoor zorgen? En dan gaat de prinses door de knieën. Ja, zegt ze, meisje, doe dat maar. En ik zal ze er rijk voor betalen. Natuurlijk haalt ze haar eigen moeder. En die mag dat kind zogen. En verzorgen. En was ze nog voor betaald ook. Totdat dat kind groot genoeg geworden is. Dat het de zorg van moeder kan missen. En de prinses adapteert het haar als een zoon. Wonderlijk, hè? En weet je wat het meest wonderlijke is? Dat de Heilige Geest de woorden en de gedachten van die prinses zo leidde, dat ze een naam geeft, een profetische, evangelische naam. Mozes. Er zit in een Hebreeuws werkwoord, maar sha, dat betekent uittrekken. Dus Mozes betekent zowel als Moshe, betekent zowel als hij die uittrekt. Zoiets ongeveer. En dan vertelt ze dat met eigen woorden. Ik heb hem uit het water getogen. Nou moet je weten, gemeente, dat bizikisje, dat woord wat in het Hebreeuws gebruikt wordt, is exact hetzelfde woord waarmee de ark van Noach wordt aangegeven.
Teba staat er. Exact hetzelfde woord. Ja. Dus in dat kleine kistje vind je als het ware een kleine replica van de ark van Noach. Ja. En hoe is Noach, zijn 8 zielen, hoe zijn ze red? Door het water in zich laten, Petrus, in 1 Petrus. Maar dat was een wonder, want dat waren de wateren van de zondvloed. En dat waren de wateren van Gods toren. Gods toren en gramschap over de zonde van de wereld. En die wateren bedekten de aarde. Dat waren de golven en de wateren van Gods toren. En iedereen moest daar rechtvaardig in omkomen. Maar dwars door die wateren van de toren, de wateren des doods, gaf God een ark. En in die ark zijn Noach, zijn 8 zielen gered. Door het water van de van Gods toren. Dat is het verhaal van de zondvloed en de ark. Ja. Je weet later, dan heeft Petrus een heel verhaal erover. Hij zegt, nou heb je een tegenbeeld. Een tegenbeeld. Dat waren de wateren van de toren. En Noach en zijn 8 zielen zijn in die wateren van Gods gramschap niet omgekomen. Maar dwars daardoorheen heeft God ze gered in de ark. En het tegenbeeld is de doop. Dat zijn de wateren van Gods genade. En dan word je gered door het bloed van Christus. Dat is het tegenbeeld. Begrijp je nou de geschiedenis hier, gemeente? Begrijp je nou de geschiedenis? Ja. Mozes, hij die uittrekt. Mozes werd in die ark neergelegd. Die kleine ark. Die miniatuurark. Werd hij ingelegd. En hij werd gelegd in de Nijl. De wateren des doods. Want alle jongetjes moesten erin geworpen worden. Als ware werd Mozes in dat kistje, in die ark gelegd, als in een graf. En in die wateren des doods moest hij ondergaan. Daar moest hij sterven. Zo wilden de koning, de farao, dat. Maar dwars door die wateren van de dood van de Nijl heeft God in dat kleine arkje Mozes gered. Hij die uittrekt, God heeft hem uit de wateren des doods uitgetrokken. Ik heb hem uit het water getogen. God heeft hem uit de wateren des doods van de Nijl uitgetrokken. In de ark der behoudenis door het geloof in Christus en Gods belofte. Dat is de evangelie hier. Mooi, hè? En dan vragen, wat is het geheim? Wel, straks Mozes, die hier uit het graf van de dood wordt uitgetrokken, wordt straks door God gebruikt om Israël uit het graf van Egypte te trekken. Eerst als ware zelf in die wateren des doods neergelegd, die Nijl, de God uitgetrokken, mag die straks het volk Israël uit Egypte trekken. Maar het als ware in het graf van de dood moet ondergaan, om het uit Egypte te verlossen en straks bij de berg Sinai bij God te brengen. Hij die uittrekt, uit het water getogen. Wat een prediking van Gods evangelie. Nou hoef ik het verder niet meer toe te passen. Weet je waar ik dan verder aan denk? De Heer Jezus is ook in het water gelegd. Tja. De Heer Jezus is ook in het water gelegd. Hij werd gedoopt in de Jordaan. En het waren als waren de wateren van Gods toren. En de wateren van mijn zonde en schuld. Daar is Christus ingelegd, is hij ondergedompeld. Christus ondergegaan in de wateren van mijn schuld en zonde. In de goddelijke toren die ik verdiend heb. Ondergaan in de wateren des doods. Aldus moet alle gerechtigheid geschieden. Zei Christus, gaat om Gods gerechtigheid. En Christus gaat onder in de straffende gerechtigheid. In de wateren van Gods toren. Christus in de wateren van de zondvloed. Christus in het doodswater van de Nijl. Christus in het doodswater van mijn zonde. Daar is hij onder gegaan. Maar als de overwinnaar op de paasmorgen opgestaan. Uit het water getogen. Daarom is Mozes met recht hier een heerlijk beeld van Christus. Ja. En de geschiedenis staat er ter wille van Christus.
Christus bent terecht in de water van de toorn ondergaan. Al uw golven, al uw baren over mij gegaan. Maar hij is opgestaan. En heeft de dood, de zonde, de Satan volkomen overwinnen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Ja. Ze maken wel eens een tegenstelling tussen Mozes en Christus. En ik begrijp wel wat ze ermee bedoelen. Maar vanmorgen zeg ik u, Mozes is een heerlijk type van Christus. Ja. En hier in de geschiedenis zien we nou Christus. Mozes, hij die uittrekt. Christus in het water gegaan. En hij is zo Gods toorn voor eeuwig weggenomen. Aan Gods gerechtigheid voldaan. En als je nou een zien mag op Christus, oh op de paasmorgen, daar kwam hij uit de wateren op. Uit het graf opgestaan. Hij die uit het water uittrekt. En neem nou de toevlucht, gemeente, tot die borg en middelaar. Ja. Maar als ik mezelf zie staan als een zondaar voor God, en dat ben ik. Dat ben ik. Een totale zondaar voor God. Ja. Ja, ik zeg het nog maar, ik heb het al zo vaak gezegd, maar verder kan ik ook niet komen. Ben jij meer? Bent u meer? Ik hoor niks. Ben jij meer, meisje? Zeg jij nou ook, Heer, ik ben een totale zondaar voor God? Ik wou dat je dat allemaal beleed. Ik wou dat allemaal beleed. Dan zeg ik, Heer, ik heb die water van de zondvloed verdiend. Ik heb verdiend dat ik in die nel word geworpen. Ik heb verdiend dat ik in de water van uw toren mag om te gaan. En dus geeft God ons de ark. De ark der behoudenis. Om dwars door het water gered, gezaligd, behouden te worden. Door Christus. Lieve mensen, dat kan ik je niet breken. Dat is alleen maar een verwondering die mijn ziel vervult. Christus heeft voor mij alles gedaan. Zo volkomen alles. Hij plaatsbekledend in de wateren ondergaan. En dat wij in het geloof door de ark der behoudenis zouden gered en gezadigd worden. Om Christus wil. Haast u dan. En neem de toevlucht tot die brug. En rustend in Christus. Of jawel, jawel. Dan zal hier je weg nog wel door stormen en moeite heen gaan. Dan zul je hier vaak door het water heen moeten trekken. Maar dan zeg je. Dan mag ik leven het Gods belofte. Al ging ik ook door het water. Door de rivieren. Zij zullen mij niet overstromen. Want hij is met mij. Christus is er eerst ingegaan. En rusten in Christus. Laat ik dan door de wateren getrokken worden. Maar dan mag ik net als Mozes in dat biezenkistje uit de wateren worden uitgetrokken. Om Christus wil. Om in Christus de volle behoudenis te vinden. Nog één ding. Straks komt het laatste water. Daar begon ik mijn preek mee. Geboren worden en sterven. Sterven komt. Tja, het komt. Dat weten we allemaal. Ik kan niet zeggen wanneer we gaan sterven, dat weet ik, maar het komt. Bent u er klaar voor? Heb je ervoor voorbereid? Ja, kijk, ik sta hier niet om je bang te maken. Ik sta hier om het heerlijke evangelie te preken. Maar het kan wel vandaag gebeuren. Tja. Je hebt het gelezen in de krant van die PvdA-politicus. Adelmunt, die ging naar bed en in haar slaap overleden. Ja, dat kan ons ook gebeuren. Maar we moeten er rekening mee houden. Het leven is maar een damp. En als je nou ondergaat in de water van de dood, is er dan iemand die ons uit die water verlost? Christus? Die zegt maar, ben ik in de water van de dood geweest? En dan zal ik je eruit redden. Hij die, hoe staat het ook weer? Ik heb hem uit het water getogen. Om Christus wil. Uit het water getogen. Dan zal Christus me verlossen. Van de wateren des doods. En me straks inbrengen. In het eeuwige. Onvergankelijke. Zeg het nou maar eerlijk vandaag tegen de Heer. Heer, ik heb het verdiend om eeuwig in de nel geworpen te worden. Maar o wonder.
U hebt Christus gegeven. En mag ik de toevlucht nemen tot die borg. U mag het doen. Haast u toch om te rusten in zijn genadewerk. En dan mag u proeven in Christus Gods vertroosting en het eeuwige leven. Zie je nu hoe Gods leiding zijn? Door de nood leidt God het zo dat hij zaligheid geeft in zijn Christus. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Misschien vindt u uw weg ook moeilijk. Misschien hebt u de zin van het leven niet meer. Bent u moedeloos. Troost je vandaag dat Christus in die wateren geweest is om u te bemoedigen, troost te geven, eeuwig leven. Dan zingen we het. Uw wegen zijn heilige wegen, omdat het goddelijke wegen zijn. Amen. We gaan ervan zingen, Psalm 77, 7 en 8. Het zevende vers, ik zal gedenken over deze, het achtste, heilig zijn, o God, uw wegen. 7 en 8 van 77. Heere, wat moeten we zeggen? Wanneer we samen even nog stil zijn voor uw aangezicht. En onze harten tot u opheffen. Laten we onze voorbeden mogen doen. Voorbeden voor heel de gemeente. Vallen die hier vermoeigen waren, die meegeluisterd hebben thuis. Waar dan ook. Wij vragen van u, Heere. Laat de preek die vermoeigen beluisterd is, een vrucht dragen in het leven. Het gaat om geweldige dingen. De wateren des doods. In de zondvloed. In die dinel, in die dagen. De wateren des doods, waarin u, o Christus, ondergegaan zijt. Dat wij door de ark der behoudenis verlost zouden worden in het geloof, in u en in uw belofte. Heer, wilt u dan nog vele toebrengen, alstublieft. Laten we de wapens maar inleveren om het van u te verliezen, onze schuld te erkennen. En niet anders te kunnen doen dan te vluchten naar die burgermiddelaar. Die we vanmorgen hebben mogen preken. Heere, zegen het. We doen voorbeden voor deze wereld. Een wereld in nood. Er gebeurt zo ontzaglijk veel. Dan denk aan wat er in Pakistan gebeurt. Een aardbeving met zoveel duizenden doden en mensen dakloos. Onvoorstelbaar. Terwijl wij het hier zo goed hebben. O Heer, ontfermt is over hen. Wij bidden het u. En laten we dit signaal mogen verstaan. Als een signaal van de eindtijd. Heere, wilt u er nog vele toebrengen? Uit deze wereld, uit uw volk Israël, hier uit Rotterdam, uit Kranenseveer, uit de stad of dorp waar we wonen. Wij doen voorbeden voor allen die het moeilijk hebben. Voor de zieken die in zorgen en noden verkeren. O Heere, en dan roepen we uw naam aan voor ouders met kinderen. Daar ging het ook van het mooi over. Dat onze kinderen aan u toe leren vertrouwen. Verechtbare zonde, kinderen. Wat u ze sterken, troosten, nabij zijn. We hebben velen elkander aan u aan. We denken ook aan het gezin van een onze dochters in Zeeland, waar weer een kind is geboren. Dat is ook weer een voorrecht. En willen we ook dat kind aan u hier opdragen. En zo kan het gebeuren. In een en dezelfde familie. Kinderen weggenomen. Kinderen geboren. O Heere, sta u erover op en neem dat jonge leven ook voor uw rekening. En mag het opwassen in uw genade. Dat ook onze dochter weer herstellen mag om haar werk in haar drukkere zin te kunnen verrichten. Zo bevelen we alle moeders aan u aan. Laten ze zijn als jooggebed. Om hun kinderen bij zich te hebben. En op te voeden in de vrezen van uw naam. Heere, we gaan naar huis. Beveilig ons op de weg. Mogen we vanmiddag weer samenkomen wanneer we naar een gedeelte uit het Nieuwe Testament gaan luisteren. Heere, zegen ons. En laat Christus in ons alle leven de plaats krijgen waar het om gaat. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We gaan naar huis, Heere. Laat het mogen doen. Biddend, vragend, borstelend. Het oog houdende op de gekruiste Christus. Geef ons geloof, vermeerder ons geloof. Amen. Laten we dat maar weer gaan zingen, vindt u niet? Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had, hoe staat het ook weer? Geloofd. 27, het zevende vers. aanstaande zaterdag onze studiedag hebben over het altaar uit het Nieuwe Testament. Ik zou een lezing houden en we hadden ook uitgenodigd dominee Koppelaar uit Abbenbroek. En hij was bereidwillig om ook een lezing te verzorgen, maar vrijdag kreeg een bericht dat hij deze week naar het ziekenhuis gaat voor een operatie. Dus dat betekent dat hij de lezing niet kan houden. En die lezing is zo essentieel, ja, dan kan heel die studiedag niet doorgaan. Dus helaas, ik vind het erg jammer, maar aanstaande zaterdag kan de studiedag, dus vanwege ziekte van dominee Koppelaar, niet doorgaan. Hij heeft ons beloofd om een nieuwe datum af te spreken, zodra hij dus hersteld is. Dan mogen we een nieuwe datum afspreken en dan kunnen we alsnog de studiedag houden. Ik vind het jammer, maar dat is voor ons overmacht en we dragen dominee Koppelaar hier op. Ook als hij naar het ziekenhuis gaat en een operatie moet ondergaan, mogen God hem nabij zijn. We gaan nu naar huis en dan hopen we elkaar vanmiddag in de kerk rondom het woord weer te mogen ontmoeten. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.